Signaleren van huiselijk of seksueel geweld blijkt al jaren lastig. Er zijn tal van codes, protocollen en organisaties, zoals Veilig Thuis, waar gemeld zou moeten worden. Maar de praktijk is weerbarstig. Zeker voor mensen die afkomstig zijn uit andere culturen is de weg naar hulp een bijna onbegaanbaar pad. Ik praat erover door in de studio met Cindy de Koning, politieagent in Amsterdam, die contact onderhoudt met maatschappelijke organisaties. Hartelijk welkom.
Dank je wel.
Ikram Sidi van de Marokkaanse Vrouwenvereniging. En Monique Hendricks is hier van de onderzoeksredactie van het debatcentrum De Bali. Ook hartelijk welkom.
Dank je wel.
Monique, om met jou te beginnen. Jullie doen vanuit De Bali al een tijd onderzoek naar dit onderwerp. Wat hebben jullie onderzocht?
Nou, wat we eigenlijk gedaan hebben is dat we een breder onderzoek hebben naar seksuele uitbuiting en mensenhandel. En dat we in gesprek gingen met allerlei organisaties die met vrouwen werken hier in Amsterdam. 17 organisaties hebben we uitgebreid gesproken. En we vroegen eigenlijk aan hun, wat doen jullie als er iemand bij jullie binnenkomt die op zoek is naar hulp of naar opvang? Mm-hmm. En toen kwamen we eigenlijk veel breder het probleem van huiselijk geweld tegen. En dat die organisaties niet altijd de weg weten te vinden naar Veilig Thuis of Blijf.
Blijf.
Blijfgroep, dat is een groep die in Amsterdam opvang kan regelen voor dat soort vrouwen.
Ja, ja.
Die bijvoorbeeld.
Klinkt als Blijf van mijn lijf, maar dat is.
Ja, dat is wel daaraan gelinkt. Ja,
ja, ja. Dat is dus het belangrijkste wat jullie ontdekten. Dat vrouwen dus wel bekend zijn bij deze, laat ik zeggen, grassroot organisaties, in elk geval.
Informele vrouwenorganisaties.
Informele vrouwenorganisatie. Ja. Maar dat dan niet bij de formele instanties terecht komt of dat die hen niet goed kunnen helpen?
Ja, om een voorbeeld te noemen. Een vrouw komt binnen bij zo'n informele vrouwenorganisatie en die geeft aan dat ze hulp of opvang nodig heeft. En zo'n vrouwenorganisatie gaat dan bijvoorbeeld bellen op een vrijdagavond en zegt, ik heb een vrouw die mishandeld is in een huiselijke setting. Kunnen we haar ergens plaatsen? Maar de kaders van Veilig Thuis zijn best wel heel strak over wanneer je hulp kan ontvangen. Als je het hebt over migrantenorganisaties, heb je natuurlijk ook nog taal en culturele verschillen waar je mee te maken hebt.
Ja, en precies, daar zit dan een oorzaak. Hè? Want hoe komt dat dan dat die vrouwen niet goed geholpen worden?
Ja. Er zijn allerlei
verschillen, maar
er zijn culturele verschillen, taalverschillen. Dus als je bijvoorbeeld een aangifte wil doen, is er een tolk beschikbaar. Maar ik denk dat er nog veel meer onder zit, is dat de kaders van formele organisaties zijn strak, omdat er ook niet heel veel plekken zijn.
Zij moeten ook streng zijn. Ja.
En het is ook zo dat veel van die, informele vrouwennetwerken werken met migrantenvrouwen. En de weg naar professionele hulp is ook lastig. Omdat je. Ze zijn soms ook gewoon bang voor formele organisaties.
Ah, dus het komt van twee kanten
eigenlijk. Het komt van twee kanten.
Aan de ene kant zijn het de protocollen.
Strakke kaders.
Ja. En aan de andere kant zijn het ook de vrouwen die zeggen, Nou, ik word graag door jullie geholpen, door die informele organisatie, maar ik ga liever niet naar Veilig Thuis of ik ga liever niet naar de politie.
Ja, en dat zie je bijvoorbeeld ook, dat een groot deel van de meldingen die bij Veilig Thuis binnenkomt, komt ook vanuit de politie. Dus het komt helemaal niet vanuit vrouwen zelf.
Nee. Wat voor organisaties hebben we het dan over, waar jullie nu mee gesproken hebben en waar die vrouwen, de slachtoffers, wel contact mee hebben?
Ja, je noemt dat informele vrouwenorganisaties. En dat zijn heel veel organisaties die ook opgezet zijn vanuit een bepaalde culturele groep. Dus van Syrische vrouwen tot de Marokkaanse vrouwenvereniging. Maar bijvoorbeeld, we hebben ook gesproken met organisaties die zich specifiek inzetten voor ongedocumenteerde vrouwen of vluchtelingenvrouwen.
Ja, een van die organisaties is de stichting Home Empowerment. Wij gingen er op bezoek. Hoe pakken zij het aan? Wat is hun verhouding met de meer officiëlere instanties? En wat voor zaken komen ze tegen?
We hebben nu twee cliënten die zijn nu opgevangen door onze ervaringsdeskundigen. Omdat onze ervaringsdeskundigen het zo schrijnend, zo zielig vinden, dat zo'n vrouw aan haar lot wordt overgelaten, niet wordt opgevangen door de blijven, niet wordt opgevangen niet doorheen komt door die screening. We hebben ook wel eens gehad in de weekend dat wij geen beschikbare ervaringsdeskundigen hadden die zo'n vrouw kon opvangen. En toen heeft ze in de sticht, toen heeft ze echt letterlijk gewoon bij ons hier op locatie geslapen met een matras. Ja, ja, want je laat niet iemand op straat. Ja, is echt uit en boos en dat doe je niet.
Rafia Alouch van Home Empowerment gaat soms een stap verder dan de organisaties die binnen de bestaande regels functioneren. Want sommige mensen vallen anders buiten de boot, weet ze uit eigen ervaring.
Ik heb zelf te maken gehad met huiselijk geweld, dus ik voel wat een ander ook voelt.
Vanuit haar kantoor in Amsterdam-West werkt ze met een breed netwerk van ervaringsdeskundigen.
In de loop der jaren dan ga je ook een netwerk om je heen bouwen met ervaringsdeskundigen. Mensen herkennen het, mensen herkennen zichzelf, zien zichzelf in jou, herkennen zichzelf in jou. Doordat je het hebt meegemaakt, kun je het ook makkelijk bespreekbaar maken. Dus het zijn echt duizenden vrouwen die ik heb geholpen in de afgelopen jaren.
Migranten- en vrouwenorganisaties locaties door heel Amsterdam weten Home Empowerment te vinden.
Ja, we hebben hier inloopspreekuur. Elke ochtend vanaf 9:30 tot 12 is er een inloopspreekuur.
Kunnen we even doorlopen? Zitten collega's te werken?
Ja, dat zijn collega's met de stagiaires.
Goedemorgen. Hi, goedemorgen.
En dit is een andere spreekkamer.
Hier toch nog wel een iets grotere ruimte. Wat gebeurt hier?
Hier gebeuren eigenlijk de activiteiten, de bijeenkomsten. We hebben wekelijks psycho-educatie en we bieden ook taal op maat. Voor mensen die eigenlijk uit huiselijk geweld komen en die nog niet durven om zeg maar op een taalaanbod af te gaan en het nog moeilijk vinden, bieden wij taal aan, zodat ze ook een beetje zelfredzaam worden.
Uniek is hun ambassadeursnetwerk. Het zijn mannen en vrouwen die eerst zelf voor hulp langskwamen en zich nu inzetten om mensen met vergelijkbare problematiek te helpen.
We hebben echt een behoorlijk netwerk zeg maar in de afgelopen jaren ontwikkeld. En we hebben best wel in alle stadsdelen hebben we wel een ervaringsdeskundige die vrouwen kunnen opvangen. En zij bekostigen dat ook zelf. Hè. Het is niet zo van dat wij dat bekostigen. Zij bekostigen echt dat zelf. Ze bieden echt brood en een eten en een slaapplekje gewoon allemaal gratis aan. En het is denk ik heel uniek.
Home Empowerment weet daarmee cliënten te bereiken die buiten beeld blijven bij de reguliere hulpverlening. Maar, zo benadrukt Alouch, ook met die instanties zijn de banden sterk.
We krijgen ook heel veel aanmeldingen vanuit de politie. Want dat is dat zijn mensen waar wij mee nauw samenwerken. En ook vanuit Veilig Thuis. Hè, want die hebben ook een hele sterke rol daarin.
Ja, dat was dan Home Empowerment. Een andere organisatie is de Marokkaanse Vrouwenvereniging Nederland. Ikram Chidi is daar de voorzitter. Goedenavond.
Ja, goedenavond.
Kloppen er bij u ook vrouwen aan vanwege huiselijk geweld?
Ja, zeker.
Ja, hoeveel? Hoe vaak komt dat voor?
Het gaat om, als we per jaar kijken, tientallen vrouwen. En vaak vrouwen in een situatie van acute onveiligheid. En dan spreken we van de zogenaamde disclosure. Wij hebben twee aandachtsfunctionarissen die opgeleid zijn om te signaleren en te melden en te begeleiden. En dat is het eigenlijk in het kort wat betreft huiselijk geweld de Marokkaanse vrouwenvereniging.
Ja, en tot welk niveau kunt u ze helpen? Hè? Is dat ook inderdaad in uiterste gevallen matras neerleggen bij de vereniging? Of gaat u niet zo ver en moeten die vrouwen dan toch naar Veilig Thuis bijvoorbeeld?
Nou ja, ze moeten niet. Kijk, Veilig Thuis is er om te melden en zij kunnen hulpverlening adviseren. Waar wij tegenaan lopen is dat de screeningen na een melding niet zorgvuldig worden gedaan. Gestoeld zijn op, ik zou zeggen, bizarre vragen. We krijgen vaak te horen van, waarom kan een vrouw niet terug naar Marokko? Bijvoorbeeld. Terwijl er is sprake van disclosure, dus er is acute onveiligheid. En dan moet je handelen. Dan moet je zo'n vrouw uit de onveilige situatie halen. En dan kijken wat het vervolgtraject wordt. Wij lopen constant tegen die muur aan. En er worden heel veel verhalen gewoon gebagatelliseerd in het algemeen. We geven niet op, we schakelen vaak advocaten in, juridische ondersteuning. We trekken aan de bel, ook bij de politiek.
We willen geen matras neer.
Uiteraard, de politie wordt ook ingeschakeld. Ja, we hebben laatst een aangifte gedaan van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Ja.
En wat gebeurt er dan als u zo'n vrouw naar de politie begeleidt?
Laatste voorbeeld wat ik kan noemen, Cindy kan het misschien beamen. Ik denk het niet, ze was niet op bureau die dag. Maar er was inderdaad een onveilige situatie. En dan geeft de screeningmedewerker van Veilig Thuis, die dan op kantoor wordt gehaald, het advies aan de politie om de aangifte on hold te zetten, om de acuutheid ervan af te halen. En die zegt, op dit moment kunnen we niks doen. Het is geen acute onveiligheid, mevrouw.
Nee. Dus die vrouw wordt op dat moment niet geholpen?
Nee, worden niet geholpen.
Nee, dus dit we gaat pakken niet, het verhaal zo meteen op, mevrouw Chidi. Okay. Heel even. Signaleren van huiselijk of seksueel geweld blijkt al jaren lastig. Er zijn tal van codes, protocollen en organisaties, zoals Veilig Thuis, waar gemeld zou moeten worden. Maar de praktijk is weerbarstig. Zeker voor mensen die afkomstig zijn uit andere culturen is de weg naar hulp een bijna onbegaanbaar pad. Ik praat erover door in de studio met Cindy de Koning, politieagent in Amsterdam, die contact onderhoudt met maatschappelijke organisaties. Hartelijk welkom.
Dank je wel.
Ikram Sidi van de Marokkaanse Vrouwenvereniging. En Monique Hendricks is hier van de onderzoeksredactie van het debatcentrum De Bali. Ook hartelijk welkom.
Dank je wel.
Monique, om met jou te beginnen. Jullie doen vanuit De Bali al een tijd onderzoek naar dit onderwerp. Wat hebben jullie onderzocht?
Nou, wat we eigenlijk gedaan hebben is dat we een breder onderzoek hebben naar seksuele uitbuiting en mensenhandel. En dat we in gesprek gingen met allerlei organisaties die met vrouwen werken hier in Amsterdam. 17 organisaties hebben we uitgebreid gesproken. En we vroegen eigenlijk aan hun, wat doen jullie als er iemand bij jullie binnenkomt die op zoek is naar hulp of naar opvang? Mm-hmm. En toen kwamen we eigenlijk veel breder het probleem van huiselijk geweld tegen. En dat die organisaties niet altijd de weg weten te vinden naar veilig thuis of blijf.
Blijf.
Blijfgroep, dat is een groep die in Amsterdam opvang kan regelen voor dat soort vrouwen.
Ja, ja.
Die bijvoorbeeld,
klinkt als Blijf van mijn lijf, maar dat is...
Ja, dat is wel daaraan gelinkt, ja.
Ja, ja. Dat is dus het belangrijkste wat jullie ontdekten. Dat vrouwen dus wel bekend zijn bij deze, laat ik zeggen, grassroot organisaties, in elk geval...
Informele vrouwenorganisaties.
Informele vrouwenorganisatie. Ja. Maar dat dan niet bij de formele instanties terecht komt of dat die hen niet goed kunnen helpen?
Ja, om een voorbeeld te noemen. Een vrouw komt binnen bij zo'n informele vrouwenorganisatie en die geeft aan dat ze hulp of opvang nodig heeft. En zo'n vrouwenorganisatie gaat dan bijvoorbeeld bellen op een vrijdagavond en zegt, ik heb een vrouw die mishandeld is in een huiselijke setting. Kunnen we haar ergens plaatsen? Maar de kaders van Veilig Thuis zijn best wel heel strak over wanneer je hulp kan ontvangen. Mm. En als je het hebt over migrantenorganisaties, heb je natuurlijk ook nog taal en culturele verschillen waar je mee te maken hebt.
Ja, en precies, daar zit dan een oorzaak. Hè? Want hoe komt dat dan dat die vrouwen niet goed geholpen worden?
Ja. Er zijn allerlei
verschillen,
culturele verschillen, taalverschillen. Dus als je bijvoorbeeld een aangifte wil doen, is er een tolk beschikbaar. Maar ik denk dat er nog veel meer onder zit, is dat de kaders van formele organisaties zijn strak, omdat er ook niet heel veel plekken zijn.
Zij moeten ook streng zijn. Ja.
En het is ook zo dat veel van die, informele vrouwennetwerken werken met migrantenvrouwen. En de weg naar professionele hulp is ook lastig. Omdat je... ze zijn soms ook gewoon bang voor formele organisaties.
Ah, dus het komt van twee kanten eigenlijk.
Het komt van twee kanten.
Aan de ene kant zijn het de protocollen.
Strakke kaders.
Ja. En aan de andere kant zijn het ook de vrouwen die zeggen, Nou, ik word graag door jullie geholpen. Door die informele organisatie. Maar ik ga liever niet naar Veilig Thuis. Of ik ga liever niet naar de politie.
Ja, en dat zie je bijvoorbeeld ook. Dat een groot deel van de meldingen die bij Veilig Thuis binnenkomt, komt ook vanuit de politie. Dus het komt helemaal niet vanuit vrouwen zelf.
Nee. Wat voor organisaties hebben we het dan over, waar jullie nu mee gesproken hebben en waar die vrouwen, de slachtoffers, wel contact mee hebben?
Ja, je noemt dat informele vrouwenorganisaties. En dat zijn heel veel organisaties die ook opgezet zijn vanuit een bepaalde culturele groep. Dus van Syrische vrouwen tot de Marokkaanse vrouwenvereniging. Maar bijvoorbeeld, we hebben ook gesproken met organisaties die zich specifiek inzetten voor ongedocumenteerde vrouwen of vluchtelingenvrouwen.
Ja, een van die organisaties is de Stichting Home Empowerment. Wij gingen er op bezoek. Hoe pakken zij het aan? Wat is hun verhouding met de meer officiëlere instanties? En wat voor zaken komen ze tegen?
We hebben nu twee cliënten die zijn nu opgevangen door onze ervaringsdeskundigen. Omdat onze ervaringsdeskundigen het zo schrijnend, zo zielig vinden dat zo'n vrouw aan haar lot wordt overgelaten en niet wordt opgevangen door de blijven, niet wordt opgevangen niet doorheen komt door die screening. We hebben ook wel eens gehad in de weekend dat wij geen beschikbare ervaringsdeskundigen hadden die zo'n vrouw kon opvangen. En toen heeft ze in de sticht, toen heeft ze echt letterlijk gewoon bij ons hier op locatie geslapen met een matras. Ja, ja, want je laat niet iemand op straat. Ja, is echt uit en boos en dat doe je niet.
Rafia Alouch van Home Empowerment gaat soms een stap verder dan de organisaties die binnen de bestaande regels functioneren. Want sommige mensen vallen anders buiten de boot, weet ze uit eigen ervaring.
Ik heb zelf te maken gehad met huiselijk geweld, dus ik voel wat een ander ook voelt.
Vanuit haar kantoor in Amsterdam-West werkt ze met een breed netwerk van ervaringsdeskundigen.
In de loop der jaren dan ga je ook een netwerk om je heen bouwen met ervaringsdeskundigen. Mensen herkennen het, mensen herkennen zichzelf, zien zichzelf in jou, herkennen zichzelf in jou. Doordat je het hebt meegemaakt, kun je het ook makkelijk bespreekbaar maken. Dus het zijn echt duizenden vrouwen die ik heb geholpen in de afgelopen jaren.
Migranten- en vrouwenorganisaties door heel Amsterdam weten Home Empowerment te vinden.
Ja, we hebben hier inloopspreekuur. Elke ochtend vanaf 9:30 tot 12:00 is er een inloopspreekuur.
Kunnen we even doorlopen? Zitten collega's te werken?
Ja, dat zijn collega's met de stagiaires.
Goedemorgen. Hi, goedemorgen.
En dit is een andere spreekkamer.
Hier toch nog wel een iets grotere ruimte. Wat gebeurt hier?
Hier gebeuren eigenlijk de activiteiten, de bijeenkomsten. We hebben wekelijks psycho-educatie en we bidden ook taal op maat. Voor mensen die, die eigenlijk uit huiselijk geweld komen en die nog niet durven om zeg maar op een taalaanbod af te gaan en het nog moeilijk vinden, bidden wij taal aan, zodat ze ook een beetje zelfredzaam worden.
Uniek is hun ambassadeursnetwerk. Het zijn mannen en vrouwen die eerst zelf voor hulp langskwamen en zich nu inzetten om mensen met vergelijkbare problematiek te helpen.
We hebben echt een behoorlijk netwerk zeg maar in de afgelopen jaren ontwikkeld. En we hebben best wel in alle stadsdelen hebben we wel een ervaringsdeskundige die vrouwen kunnen opvangen. En zij bekostigen dat ook zelf. Hè. Het is niet zo van dat wij dat bekostigen. Zij bekostigen echt dat zelf. Ze bieden echt brood en een eten en een slaapplekje gewoon allemaal gratis aan. En het is denk ik heel uniek.
Home Empowerment weet daarmee cliënten te bereiken die buiten beeld blijven bij de reguliere hulpverlening. Maar, zo benadrukt Alouch, ook met die instanties zijn de banden sterk.
We krijgen ook heel veel aanmeldingen vanuit de politie. Want dat is onze, dat zijn mensen waar wij mee nauw samenwerken. En ook vanuit Veilig Thuis. Hè, want die hebben ook een hele sterke rol daarin.
Ja, dat was dan Home Empowerment. Een andere organisatie is de Marokkaanse Vrouwenvereniging Nederland. Ikram Chidi is daar de voorzitter. Goedenavond.
Ja, goedenavond.
Kloppen er bij u ook vrouwen aan vanwege huiselijk geweld?
Jazeker. Ja.
Ja, hoeveel? Hoe vaak komt dat voor?
Het gaat om, als we per jaar kijken, tientallen vrouwen. En vaak vrouwen in een situatie van acute onveiligheid. En dan spreken we van de zogenaamde disclosure. Wij hebben twee aandachtsfunctionarissen die opgeleid zijn om te signaleren en te melden en te begeleiden. En dat is het eigenlijk in het kort wat betreft huiselijk geweld bij de Marokkaanse Vrouwenvereniging.
Ja, en tot welk niveau kunt u ze helpen? Hè? Is dat ook inderdaad in uiterste gevallen matras neerleggen bij de vereniging? Of gaat u niet zo ver en moeten die vrouwen dan toch naar Veilig Thuis bijvoorbeeld?
Nou ja, ze moeten niet. Kijk, Veilig Thuis is er om te melden. En zij kunnen hulpverlening adviseren. Waar wij tegenaan lopen is dat de screeningen na een melding niet zorgvuldig worden gedaan. Gestoeld zijn op, ik zou zeggen, bizarre vragen. We krijgen vaak te horen van, waarom kan de vrouw niet terug naar Marokko? Bijvoorbeeld. Terwijl er is sprake van disclosure. Dus er is acute onveiligheid en dan moet je handelen. Dan moet je zo'n vrouw uit de onveilige situatie halen. En dan kijken wat het volgtraject wordt. Wij lopen constant tegen die muur aan. En er worden heel veel verhalen gewoon gebagatelliseerd in het algemeen. We geven niet op, we schakelen vaak advocaten in, juridische ondersteuning. We trekken aan de bel, ook bij de politiek.
En de politie? Geen matrassen neer.
Uiteraard, de politie wordt ook ingeschakeld. Ja, we hebben laatst een aangifte gedaan van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Ja.
En wat gebeurt er dan als u zo'n vrouw naar de politie begeleidt?
Laatste voorbeeld wat ik kan noemen, Cindy kan het misschien beamen. Ik denk het niet, ze was niet op bureau die dag, maar er was inderdaad een onveilige situatie. En dan geeft de screeningmedewerker van Veilig Thuis, die dan op kantoor wordt gehaald, het advies aan de politie om de aangifte on hold te zetten, om de acuutheid ervan af te halen. En die zegt, op dit moment kunnen we niks doen. Het is geen acute onveiligheid, mevrouw.
Nee. Dus die vrouw wordt op dat moment niet geholpen?
Nee, worden niet geholpen.
Nee,
we pakken het verhaal zo meteen op,
mevrouw Chidi. Okay, heel even naar het voetbal. Dat is een beetje een pijnlijk moment, maar dat is nog eenmaal zo. En die Houtkamp, er is gescoord.
Ja, en het is Almere dat scoort. En die komen dus zeg maar op een 3-0 voorsprong. Want nu 1-0 in Emmen. In Almere eerder deze week was het 2-0. Dus de Eredivisie nou is wel heel erg dichtbij voor de Flevolanders van Almere City. 1-0 is het geworden voor Almere. Een doelpunt gemaakt door Van La Parra.
Ja, nog heel even kort naar Ikram Chidi. Want u vertelde, we gaan wel eens met een vrouw die dan zich meldt als slachtoffer van huiselijk geweld bijvoorbeeld. Hè. Dus die, dat bedoelt u met disclosure. Die komt dus naar buiten ermee. En dan kan zo iemand bij officiële instanties toch niet geholpen worden. Bestaat dan de kans dat zo iemand vervolgens weer naar huis gaat, van de radar verdwijnt en dat u ook eigenlijk niet meer weet hoe het met ze verder gaat?
Nee, dat doen we niet. Dat proberen we te voorkomen. Dat is ernstig natuurlijk. Soms zijn er ook kinderen bij betrokken. Dus dan kijk je naar andere mogelijkheden. Ik denk wat er gebeurt bij zo'n veilig thuisinstantie, als iemand dan van zo'n soort informele organisatie meegaat, dan gaan ze ervan uit, god, er is een netwerk. Een sociaal netwerk. Wij worden dus als informele organisaties als een soort voorliggende voorziening geweest. Of aangewezen. Vanuit ja, kijk het maar, los het zelf maar op.
Ja.
Want deze mevrouw heeft een netwerk, anders was ze niet bij jullie terechtgekomen.
Ja.
En daar moeten we denk ik een beetje van af. Want wij zijn daar gewoon niet voor. Wij hebben daar de faciliteiten niet voor. Wij zijn geen reguliere vrouwenorganisatieopvang.
Nee.
En we zijn natuurlijk ook geen veilig thuis. Kijk, we hebben wel.
Dus het is voor u heel lastig.
We leggen de problemen neer.
Ja, ja. Dat u niet verder geholpen wordt. En die vrouw dus in dat geval ook niet.
Ja, en wij hebben echt de ervaring dat er etnisch wordt geprofileerd. Dat is een hele zware term, een beschuldiging.
Door wie? Door wie?
Maar er worden echt door de screeners van Veilig Thuis.
Mm-hmm.
Maar ook GGD-medewerkers die bijvoorbeeld voor de maatschappelijke opvang screenen. Die dan echt 9 van de 10 keer vragen van, u zegt onveilig te voelen. Nederland is niet zo veilig, meneer. Is hier, waarom gaat u nu terug naar Marokko? Daar hebben wij materiaal van. Want dat wordt gedaan door ambtenaren en door Veilig Thuis medewerkers.
En dat wordt op die manier
aan publiek
gezegd. Ja. Ja, u noemt dat etnisch profileren.
Ja.
Zijn dit soort verhalen bij u ook bekend, Cindy Koning? U bent de netwerkagent bij de Amsterdamse politie. Dat wil dus zeggen dat u de hele tijd aan het netwerken bent, zou ik bijna zeggen. Maar
nou,
met het doel om.
Wij zijn echt vanuit verbinding maken wij contact dus echt met mensen. Dus wij zitten echt op de relatie. En juist ook organisaties als die van ICRAM, de informele netwerken, daar willen we heel dichtbij staan. En ik ben daar ook heel positief over, want ik denk dat juist de personen zijn die ons dichter bij de gemeenschap brengen.
Slechte nieuws is het toch dat vrouwen dus, zoals uit het onderzoek van de Bali blijkt, soms ook van de radar verdwijnen. Hè? Dat is dan bij de Marokkaanse Vrouwenvereniging niet het geval, zegt de voorzitter. Maar...
Ja, dus ik herken het dat vrouwen dus contact opnemen met organisaties zoals die van ICRAM en andere informele partijen. Mm. En juist om dat te voorkomen, denk ik dat het heel goed is dat deze organisaties gesteund worden en ook zij de juiste informatie krijgen om weer de tussenpersoon te zijn naar deze vrouwen. Want de
drempel
blijft hoog voor deze vrouwen. We hadden het net ook over angst, hè, dat er vaak angst ook is bij die vrouwen om allerlei redenen.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld wat ik heel vaak hoor is dat vrouwen bang zijn dat hun kinderen worden afgenomen als ik een melding maak bij Veilig Thuis. En dat zijn juist de punten waarop we ze heel goed moeten informeren, zodat ze zelf ook meer vertrouwen krijgen in het zoeken van hulp.
Ja, maar dan even dat punt wat Chidi hier aansneed. Dat bij Veilig Thuis ook medewerkers zitten die zeggen wel, waarom gaat u niet terug naar uw eigen land als die gevaarlijke, uw bedreigende man hier woont?
Ja, ik denk dat niet een oplossing is natuurlijk. Hè? Ik denk dat als je echt een vrouw wil helpen, dat niet een oplossing is. Want het zijn ook vaak vrouwen die hier wonen al heel lang. Ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld van een Pools en Bulgaars netwerk. Die kwamen ook met deze signalen.
Mm-hmm.
En vaak merk je dan dat organisaties niet zo goed begrijpen dat je hebt bijvoorbeeld Polen die hier als arbeidsmigrant voor 3 maanden komen. Maar je hebt er ook heel veel die zich inmiddels al gevestigd hebben en gewoon volwaardig hier werken.
Die hebben ook helemaal geen huis in Polen.
Die hebben gewoon helemaal niks meer in Polen. Dus dat is geen optie.
Nee.
Maar wat ik dan doe is deze organisaties ook in contact brengen met informele organisaties. Dat heb ik recent ook gedaan. En ik merk in zo'n bijeenkomst dat je dan onderling, dat er vaak ook onbekendheid is. Wie doet en men kent elkaar niet. En juist door die lijntjes kort te houden, kan je veel meer voor elkaar betekenen.
Maar Monique van der Bali, zo'n informele organisatie kan iemand niet aan huisvesting helpen?
Nee, zeker niet.
Nee.
Nou ja, ze kunnen in hun eigen netwerk informeel opvangen.
Mm-hmm.
Maar er zitten natuurlijk echt risico's aan. Want dan krijg je geen professionele hulp. En je bent soms nog dicht in de buurt van degene die jou mogelijk mishandeld heeft. Dus dat die contacten tussen informele en formele organisaties beter worden is heel belangrijk.
Ja. En speelt Cindy de Koning daar een rol in?
In het verbinden van elkaar.
Ja.
Want het voorbeeld wat ik net aanhaalde. Ik sta in contact met heel veel informele organisaties als netwerkspecialist. En het is mijn taak dan, hè, als ik dingen ophaal, verwachtingen, maar ook behoeften van deze netwerken, om dat terug te brengen naar mijn organisatie. En dan richt ik dus zo'n samenkomst in. En in dit geval had ik ook Veilig Thuis uitgenodigd, de Blijfgroep. En ik denk echt, als we deze partijen goed informeren, dat we veel verder komen met hulpverlening.
Maar goed, dat doet u. U bent maar één persoon bij de Amsterdamse politie.
Nou, er zijn meerdere netwerkspecialisten in Amsterdam werkzaam.
Ja.
En we hebben natuurlijk ook de wijkagenten, want die zitten echt in de wijk.
Hebben die daar nog tijd voor?
Nou, kijk, in principe...
Het is veel bezuinigd, er staat veel druk op de wijkagent.
Iedere wijkagent die kent zijn wijk. Dus die weet welke organisaties er in zijn wijk zijn. Informeel en formeel. En als netwerkspecialist zijn wij iets meer overstijgend. Meer in het hele gebied van Amsterdam bezig. Wij adviseren ook de teams als het gaat om verbinding. Bijvoorbeeld wat ik net aanhaalde, de Bulgaarse Poolse gemeenschap... waar ik nu mee bezig ben. Dus je gaat op verkenning. Dus je gaat echt op zoek naar personen als een ICRAM. Ik noem dat eigenlijk vertegenwoordigers van gemeenschappen.
Ja.
En daar ga je kijken van, hey, hoe kunnen we samenwerken... zodat we deze vrouwen kunnen bereiken en beter kunnen helpen.
De officiële instanties, hebben jullie ook gesproken met Veilig Thuis en Blijf, Monique Hendricks? Hoe kijken die tegen de kwestie aan?
Nou ja, wat zij gewoon als eerste zeggen is dat ze het contact met informele organisaties super belangrijk vinden, dat ze dat heel graag willen versterken, dat ze zich heel goed realiseren dat dat soort organisaties ook die contacten met vrouwen hebben. Maar hun eerste reactie is ook gewoon: onze kaders moeten heel erg strak zijn, want we hebben maar weinig opvangplekken, dus we moeten heel kritisch zijn.
Dat is ook een reëel probleem natuurlijk.
Ja, en bijvoorbeeld Blijf heeft ook, in Amsterdam hebben ze te horen gekregen dat ze meer plekken mogen openen, maar dat is in 2025, eind 2025 pas. Dus tot die tijd zul je gewoon nog hebben dat vrouwen misschien in die informele netwerk blijven hangen, omdat hun kaders heel strak moeten zijn.
Ja, heel even naar de wedstrijd Emmen-Almere. Toch nog ontwikkeling, Andy?
Jazeker, strohalmpje voor Emmen, want ze scoren. Jari Vlak, na een goede aanval, is de bal achter keeper Noordin Bakker te tikken. 1-2 bij Emmen-Almere. Even in herinnering halen. 2-0 was het voor Almere. Dus nu staat het in totaal 4-1 voor Almere.
Ja, dus Emmen moet er nog 3 maken. Wil het echt... totaal gelijk spel zijn. Ja, oké. Tot straks, Andy. Nog even naar Ikram Chidi van de Marokkaanse Vrouwenvereniging in Nederland. U bent nog aan de lijn. Hoe luistert u naar deze bevindingen? Het is ook niet zo gek dat er een beroep wordt gedaan op informele informele tussen aanhalingstekens organisaties zoals de uwe, want u bent een echte vereniging. Want er is geen huisvesting voor mensen die uit huis moeten.
Ja, dat is inderdaad. Het gaat niet alleen om huisvesting, het gaat om veiligheid. En Nederland heeft zich gecommitteerd aan het Istanbul-verdrag. Het verdrag van Istanbul, waarin staat dat Nederland natuurlijk zich moet houden aan dat verdrag. En dat betekent bestrijden van huiselijk geweld. En daarbij hoort ook adequate hulpverlening. En dat kun je niet laten aan informele organisaties. Uiteraard spelen die een goede rol. Alleen wij zijn daar niet voor. De informele organisaties zijn er niet voor om huiselijk geweld te bestrijden. We kunnen voorlichtingen maken of geven en et cetera. Maar in dit hele verhaal mis ik eigenlijk wel een ander component. Is niet zozeer dat die vrouwen altijd bang zijn om naar de politie te gaan of hulp te zoeken. Ze weten natuurlijk dat ze gewoon niet geholpen worden. Het is niet toegankelijk, wat ik net zei. Hè? Dus vragen van, goh, mevrouw, u kiest er eigenlijk zelf voor om...
Nee, maar de vraag is een beetje, hoe erg is dat? Als we nou weten
dat... Dat is eigenlijk heel ernstig. En we roepen dit al 15 jaar of 40 jaar. Alleen de laatste tijd krijgen we nu ook support van de blijvengroep, van de vrouwenopvang. Die zeggen, wij hebben te weinig plekken. Maar daarvoor was het een andere analyse. Daarvoor was het inderdaad weer van, er is schaamte vanuit cultuur, er is een taboe. Dat is niet in heel veel gevallen, is dat niet het geval. Vrouwen worden echt, die zitten heel lang in een onveilige situatie. Op het moment dat ze aan de bel trekken, is het te laat. Dan komen ze te laat in bel, dan moet je handelen.
Ja,
dan kun je niet zeggen, doe maar een matras bij een of andere stichting of club in een clubhuis.
Ja.
Kan wel. Maar dat moet niet een structureel lijntje worden.
Nee, nou ja, we horen net dat dat toch nog...
Amsterdam met name, en ze laten echt steken vallen op dit moment. Er zijn echt inderdaad ook vrouwen die gewoon verdwijnen. Die komen in verkeerde netwerken en die gaan voor andere problemen veroorzaken, voor zichzelf en voor de samenleving. Ja.
Ik dank u wel dat u aan de lijn kwam. Voorzitter van de Marokkaanse Vrouwenvereniging Nederland, Ikram Chidi. Ook dank aan Cindy Koning van de Amsterdamse politie. En ik kom nog heel even bij jou, Monique, van de balie. Morgen is het slotakkoord van jullie onderzoek. Wat gaat er gebeuren?
Morgenavond in de Bali om 8:00 hebben we een eindvoorstelling, een theatervoorstelling. En dat is gebaseerd op alle gesprekken die we gevoerd hebben in dit onderzoek naar uitbuiting en geweld, seksueel geweld tegen vrouwen.
En er is ook een theatermaker bij betrokken.
Ja, Jelle Zijlstra.
Wordt een mooie avond morgen in de Bali. Hartelijk dank.